Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan in beide diensten, dominee Den Butter van Driebergen. En de tweede mededeling is in verband met het jubileum van onze oud-predikant dominee van der End. Daar heeft een stukje over gestaan in ons kerkblad, maar daar staat de datum van de receptie niet in vermeld. En om vervelende misverstanden te voorkomen, die datum voor de receptie is aanstaande zaterdag 24 oktober. Dus wie naar Elburg wil gaan om daar dominee mevrouw van der End te feliciteren, dat is op zaterdag 24 oktober. De tijden kloppen wel, maar de datum staat er dus niet in. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. Psalm 80, het eerste vers, neem Israëls herder, neem ter oren. Het vijfde vers, laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. En het elfde, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 1, 5 en 11 van Psalm 80. We luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19, het vierde vers. des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna willen we samen de schriften lezen en de schriftlezing is deze morgen uit het boek Handelingen, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. We noemen nu Handelingen 3, de versen 12 tot en met 26, na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 3 vanaf het 12e vers. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, Wat verwondert gij u over dit of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en het begeert dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijner heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt de kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij jullie den zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen een begin maken met het behandelen van de zondag van de Heidelberger over de waarachtige bekering. En de tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in dit gedeelte wat u gelezen is, namelijk Handelingen 3, het 19e vers. Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En we lezen in het licht van deze woorden het gedeelte van onze Heidelberger over de waarachtige bekering. Dat is zondag 33 en daarvan vanmorgen alleen vraag en antwoord 88. Zondag 33, vraag en antwoord 88. Waar de vraag gesteld wordt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? En het antwoord luidt: in twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen? Heere, gij eeuwige God, die hoog woont boven deze aarde, maar toch ook op deze aarde wilt zijn en alle dingen ziet en weet, wij komen vanmorgen voor u en belijden voor u onze zonden en onze schulden. Want als wij tot u naderen, mag dat besef toch op ons hart wegen dat wij als zondige mensen komen voor uw aangezicht en dat wij voor u niet kunnen bestaan. Zoals de dichter van de oude psalm het zegt: zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Heere, doordring ons daarvan, opdat we vanmorgen een zuiver besef zouden hebben van uw majesteit en van onze nietigheid en van onze schuld. Maar opdat ook het besef in ons leven mag komen dat wij daarom die waarachtige bekering nodig hebben, waarover het vanmorgen ook gaan mag. Een bekering voor het eerst wanneer wij nog onbekeerd zijn. Een bekering voor het eerst wanneer wij nog midden in de banden van de dood liggen. Maar ook een bekering opnieuw, wanneer wij iets van uw genade mogen kennen en de weg van het leven mogen gevonden hebben. En we bidden u, Heere, wil u dat grote woord van de bekering, waarover het vanmorgen gaan mag, helder en duidelijk in ons midden laten zijn. En ook in de prediking laat het helder en duidelijk uitgelegd mogen worden. En wil u geven dat we niet alleen beter mogen gaan begrijpen wat de waarachtige bekering is en hoe uw woord daarover spreekt, maar zou u bijzonder willen geven dat we overtuigd mogen worden van de noodzaak van de bekering, en dat we die bekering gaan zoeken voor het eerst en ook weer opnieuw. We bidden u heel in het bijzonder voor hen die vanmorgen in de kerk zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon en die bekering niet kennen, die onbekeerd zijn en misschien daar heel gemakkelijk bij leven, doorleven zonder de bekering te kennen, onverschillig of misschien heel traditioneel. Heere, wil u geven dat vanmorgen die valse rust doorbroken mag worden en het mag worden opgezegd, en dat dat bewogen woord van u, waarin u zegt dat zo waarachtig als gij leeft, gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven, dat dat woord door mag dringen en de rust mag opzeggen. Wil u ook denken aan hen, Heere, die onbekeerd zijn, maar van zichzelf denken dat ze bekeerd zijn, die zichzelf wat paaien met wat vrome woorden of wat goede gedachten over zichzelf en zichzelf voortdurend op de schouder kloppen, het komt wel goed, maar voor wie de waarachtige bekering ten diepste een vreemd iets is. O Heere, geef dat de valse rust die er ook dan is, mag worden doorbroken en we gaan zien wat we missen en die waarachtige bekering gaan zoeken. Heere, geef ons niet over aan onszelf, maar wil u ons oprecht maken, eerlijk maken, en de bekering die u schenken wilt en die u ook aanbiedt in uw heilig woord, wil u die zo op ons hart binden dat wij die gaan zoeken. We bidden u ook, Heere, voor hen die met zichzelf vastlopen en die geestelijk zoveel vragen hebben, die hartelijk verlangen om bekeerd te worden, maar die niet weten hoe dat moet. O, misschien veel van de schriften weten, maar niet weten hoe het met hen moet en hoe ze die weg moeten vinden en hoe het ooit zou kunnen gebeuren, die bekering en dat geloof. Het lijkt zo ver, zo onbereikbaar. Heere, als het zo is, wil u dan vanmorgen vanuit uw woord laten zien dat het voor ons inderdaad onbereikbaar is. Omdat er een geweldige kloof ligt tussen u en tussen ons, en dat is door onze zonde. En dat wij die kloof ook nooit kunnen overbruggen. Maar dat nu wat onbereikbaar is van ons uit, mogelijk is door u. En dat u uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven hebt, opdat hij zou geven de bekering en de vergeving der zonden. Heere, dat dat vanmorgen blijken mag, dat de bekering ligt in de handen van de Heere Jezus Christus en dat de vergeving der zonden in zijn handen ligt en dat hij die wil uitdelen om niet aan verloren zondaar, aan onbekeerden. Heere, wil u ook zijn met hen die de genade van de bekering kennen. Wil u geven dat zij op de weg van het leven waarop ze wandelen mogen, of ze nu jonger zijn of ouder, wil u geven dat ze die weg van de bekering blijvend mogen gaan. En daartoe steeds weer die dagelijkse bekering, die afsterving van de oude mens en die opstanding van de nieuwe mens, van u mogen verwachten en van u mogen bidden. Want Heer, het is nodig dat wie bekeerd is, weer bekeerd wordt. Want geen mens is ooit afbekeerd in dit leven. Wil u geven dat die voortdurende bekering, die dagelijkse bekering, dat vernieuwen van de bekering, dat dat ook in het leven van uw kinderen realiteit mag zijn. En dat de vrucht van de bekering ook in hun leven naar buiten mag komen. Hun leven mag sieren. Heere, wil zo vanmorgen het woord gebruiken en het zegenen. En geven dat wanneer scherpe woorden, maar ook troostrijke woorden, opbeurende woorden, woorden van onderricht gesproken worden over dit grote onderwerp, wil u het zegenen aan ons hart. Wees u met ons allen. We dragen ieder die tot de gemeente behoort aan u op. We denken daarbij ook aan gasten die in ons midden zijn. En dan denken we heel in het bijzonder aan onze jonge mensen. De jonge mensen uit Nijkerk die vandaag onder ons te gast zijn. En ook onze eigen jonge mensen, Heere, geef dat het goede vergaderingen mogen zijn en een goede zondag mag zijn waarin zij samen zijn en veel samen zullen bespreken en ook samen allerlei dingen mogen uitwisselen. Wil u geven bovenal dat de zegen van u mag rusten op alles wat op deze dag gebeurt en ook op de prediking van uw woord. En laat het zo mogen zijn dat het voor velen een onvergetelijke zondag mag zijn. En dat heel in het bijzonder, omdat uw woord op de vereniging en in de kerk zijn kracht doet. Wil u denken aan allen, heren, die met ons zijn samengekomen. Ook aan de luisteraars voor de kerktelefoon. Wil u ons allen gedenken. U kent de moeilijke omstandigheden, de verdrietige momenten in ons leven. U weet ook van zegeningen. Alles is u zo volmaakt bekend. En dan weet u ook dat we deze week met familie, vrienden en verschillenden uit de gemeente stonden rondom het geopende graf van het oudste lid van onze gemeente, onze broeder Hendrik Dubbelt, die aan het begin van deze week overleed, toch nog plotseling, alhoewel zijn krachten minder werden. En rondom wiens graf we stonden gisteren. Heren, een van de ouderen is opnieuw ons ontvallen. Een man die in alle eenvoud u mocht kennen, van zijn jeugd af, zoals hij zelf vaak zei. Iemand ook die in stilte een bidder was voor uw koninkrijk en voor de gemeente. Heren, we smeken u, wil u de naaste familie, de neven en nichten, in dit verlies troosten en helpen en de balsem van uw genade hulp gieten in de wond, die altijd weer door het verlies van iemand die ons lief is geslagen wordt. Maar wil u ook dit sterven van onze broeder zegenen in de kring van de familie, maar ook onder ons. Heer, het is in deze 10e maand al de 10e keer dat we de gang naar de dodenakker moesten maken dit jaar. Zoveel keren hebt u gesproken. En er wordt ook wat dat betreft aan ons leven geschud. Worden gewaarschuwd. De klop op de deur van ons hart is er. Bereid uw huis. Bekeert u. Heere, geef dat die roepstem gezegend mag worden. En wil u ook geven dat waar de ouderen wegvallen en er ook onder de ouderen oudere bidders wegvallen die u vrezen en die uw naam aanroepen voor de jongeren en ook voor de jeugd van de gemeente, wil u geven dat die lege plaatsen weer worden opgevuld. Dat er onder de jongeren en onder de kinderen mogen komen die u zoeken, die u vrezen en wier leven gesierd mag worden met de kennis van u en de kennis van zichzelf en de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, wil zo ook vanmorgen de prediking daartoe gebruiken. Wees u met allen die ziek zijn. Er zijn er verscheidenen onder ons die door ziekte aan huis zijn gebonden of in het ziekenhuis worden verpleegd. Heere, wees u met hen allen. We denken vanmorgen heel bijzonder aan zuster Breen, die nu alweer enige weken opgenomen is in het ziekenhuis in Portugal. Wil u haar nabij zijn, Heere, en wil u haar de rust geven en de kracht die ze nodig heeft, en laat haar verwachting mogen zijn van u, de levende God. Wees u met allen die ziek zijn, ouderen en jongeren, mensen die langdurig ziek zijn en mensen die zomaar heel kort in het ziekenhuis verblijven. We denken aan onze broeder Koudijzer, die weer enkele dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u hem sterken en gedenken en geef dat hij weer spoedig terug mag keren. Wil u alle dingen wel maken met hem en geef dat hij ervaren mag dat u van hem afweet. We smeken u, Heere, wees u met ons allen. We zitten hier in de kerk als mensen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze eigen vragen en zorgen, met de zegeningen en alles wat we van u ontvingen. O God, wil u geven dat wij met alles tot u het mogen wenden en wil u bovenal ons leren wat het betekent tot u bekeerd te worden door u. Heere, wil u zo in ons midden zijn, met uw woord en met uw geest. Zegen ons in het luisteren en zegen ons in de verkondiging. We vragen dat om Jezus wil, in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We zingen Psalm 81, de versen 9, 12 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 81, negende vers, hoort mij, zei ik toen onder u betuigen. Het twaalfde vers, opent uw mond, en het dertiende, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. 9, 12 en 13 van Psalm 81.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86 het zesde vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we hopen vanmorgen te beginnen met de behandeling van de waarachtige bekering. Zondag 33 van onze Heidelberger Catechismus. En dat is in sommige opzichten een bijzondere zondag. Vroeger werd vaak gezegd, dat is eigenlijk een zondag waaraan je kunt merken of een dominee de waarheid preekt of niet. Een soort keursteen, om een ouderwets woord te gebruiken. Toetssteen van de rechtzinnigheid en de geestelijkheid van hem die het woord bedient. En daar zit veel in, want wanneer iemand het woord niet recht bedient op het punt van de bekering, ja, dan gaat hij overal fout, uiteindelijk. Dan kan hij misschien op allerlei andere punten een tijd lang nog wel rechtzinnige woorden spreken, maar wanneer hij over de bekering een onzuivere gedachtegang heeft, of een onzuivere lijn heeft, dan zal dat uiteindelijk heel zijn prediking en heel zijn leer aantasten. Er zit dus wel iets in om te zeggen, de leer van de waarachtige bekering, dat is een toetssteen van iemands rechtzinnigheid en of iemand werkelijk het woord bijbels en geestelijk bedient. En wat mij betreft mag u die toetssteen dan aanleggen vanuit de schrift. Vanmorgen en de komende keren dat wij over de bekering hopen te spreken. Maar ik wil het niet laten bij een toetssteen voor de zuiverheid van de prediker. Ik zou vanmorgen ook willen zeggen, luistert u alstublieft niet alleen of hij die het woord bedient de dingen wel zuiver zegt. Want daar kunt u nog voor eeuwig mee verloren gaan. Maar luistert u alstublieft ook of de dingen die gezegd worden weerklank vinden in uw eigen hart. Laat de prediking over de bekering ook een toetssteen zijn over wat, van wat u ervan kent. Of u weet hebt door genade van die waarachtige bekering. Van dat leven uit de bekering. Van die eerste bekering en van de dagelijkse bekering. Zoals de Bijbel daar heel duidelijk over spreekt. En laat dat ook de achtergrond zijn van waaruit we over de bekering spreken. En naar de preken over de bekering luisteren. Het is een toetssteen voor hem die het woord bedient. Maar ook een toetssteen voor u en voor mij die het woord horen. Kennen we die waarachtige bekering? Wel, zo willen we over de waarachtige bekering nadenken. En het thema van de prediking van vanmorgen is de waarachtige bekering. In de eerste plaats letten we op de betekenis van de bekering. Wat is het? En welke plaats neemt de bekering in? En in de tweede plaats de kenmerken van de bekering. Want je kan de bekering volgens de schrift aan bepaalde dingen herkennen. Dus de waarachtige bekering. Ten eerste de betekenis van de bekering. En ten tweede de kenmerken van de bekering. We moeten niet vergeten, gemeente, dat het, wanneer we deze zondag opslaan, dat het gaat over de dankbaarheid. Dat grote derde stuk van de Heidelberger. Want u weet toch, die Heidelberger verdeelt de leer van het heil in drie stukken. De kennis van de ellende, de kennis van de verlossing en de kennis van de dankbaarheid. En we zijn zojuist aan dat derde stuk begonnen. Met de vorige zondag stonden we op de drempel van de dankbaarheid. En met zondag 33 komen we er goed in. En dan wordt ons meteen al iets duidelijk. Als het over de echte dankbaarheid gaat, dan heeft de catechismus het maar niet over een blij gevoel, of over de blijdschap, zoals sommige mensen daar heel graag over spreken. Maar dan heeft de catechismus het over de bekering. De dankbaarheid, zoals de schrift en de catechismus erover spreken, worden als het ware doorstroomd, getypeerd door dat geweldige woord bekering. En let u daar alstublieft op, bij alle goedkope gepraat en geredeneer, wat we vandaag op zoveel fronten horen, dat waarachtige dankbaarheid altijd bloeit op de bodem van de waarachtige bekering. En dat een blij gevoel op zich, hoe goed het ook mag zijn, als het niet voortkomt uit de bodem van de waarachtige bekering, niets te maken hoeft te hebben met wat de Bijbel dankbaarheid noemt. Is dankbaarheid dan geen blijdschap? En is er dat element ook niet? Jazeker. We hopen het een van de volgende keren uitvoerig te zien, dat wanneer de catechismus spreekt over de waarachtige bekering, het ook gaat over de ware geestelijke blijdschap. Maar één ding wil ik benadrukken vanmorgen. Die dankbaarheid van onze Heidelberger, die gaat door de waarachtige bekering heen. Die groeit op de bodem van de waarachtige bekering. En daardoor wordt zij als het ware bepaald. En alleen al daarom is het van geweldige betekenis dat wij goed zicht krijgen op wat die waarachtige bekering is. En dan moeten we vanmorgen een aantal dingen zeggen, zo heel algemeen, bij wijze van inleiding over die waarachtige bekering. En dan is het eerste wat we zeggen moeten, dat wanneer we het woord bekering in de Bijbel gaan bekijken, dat dat woord bekering enorm veel keren voorkomt. U vindt het woord bekering, u vindt de oproep bekeert u, of twee woorden naast elkaar, zoals we het vinden in onze tekst, betert u en bekeert u. U vindt ook het woord wederkeren tot de Heere. U vindt het woord inkeren tot onszelf. U vindt de woorden het verlaten van de paden der zonde. En al die woorden in hun eigen tekstverband zijn woorden die één ding benadrukken. En dat is de bekering tot God. Dus in allerlei woorden die heel sterk op elkaar lijken, wordt in de Bijbel aandacht geschonken aan de waarachtige bekering. En als we dat spreken van de Bijbel dan nog wat verder bekijken, dan zien we dat er op twee manieren over de bekering gesproken wordt. Wij noemen dat gemakshalve de eerste bekering en de dagelijkse bekering. En op beide legt de schrift krachtige nadruk. De een kan niet zonder de ander. De eerste bekering is nodig. Dat noemen we ook wel de wedergeboorte of de levendmaking. Dat is die bekering waardoor een zondaar uit de duisternis van zijn onbekeerde leven gebracht wordt in het koninkrijk van Gods licht. Dat is de eerste bekering, de overgang van de dood naar het leven. Maar bij die eerste bekering hoort ook een voortgezette bekering of een dagelijkse bekering. Die bekering moet steeds opnieuw in het leven van Gods kinderen gestalte krijgen. Je zou het zo kunnen zeggen, wanneer iemand die eerste bekering ontvangen heeft, dan komt hij op de weg, op de levensweg. Een kind van God reist op de levensweg. Ja, en zo iemand die op de levensweg is, die kan wel eens van die weg afdwalen. Want hij heeft een hart waarvan de psalmdichter zingt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Nou, zo iemand kan het spoor, het pad, de weg bijster raken en afdwalen. dan moet hij opnieuw op de weg gebracht worden. Dan is een nieuwe bekering, een verdere bekering nodig. En bovendien, zelfs al mag hij op de weg blijven, al bewaart de Heer hem voor struikelen en voor afdwalen, dan voelt zo iemand ook nog in zijn eigen hart nog zoveel weerstanden en nog zoveel vijandschap, want die blijft over in het hart van een kind van God. De innerlijke strijd is er. Dan moet hij ook voortdurend door de Heere bekeerd worden. Hij moet door de Heere bewaard worden voor de dwaalwegen, voor de verleidingen, maar hij moet door de Heere ook van binnen vernieuwd worden. Onze catechismus zegt het zo: die oude mens moet afsterven en die nieuwe mens moet opstaan. Dat is dus heel belangrijk, dat we dat goed vasthouden. De bekering, zoals de Bijbel daarover spreekt, dat zijn die twee elementen. Eerste bekering en de dagelijkse bekering. En geen van de twee kan gemist worden. Laten we dat met heel veel nadruk zeggen. Want je hebt altijd mensen gehad die alle nadruk leggen op de eerste bekering en die dagelijkse bekering vergeten. Nou, die nadruk op de eerste bekering is goed. Want het is dringend nodig dat wij bekeerd worden. Dat wij uit de dood tot het leven komen. Dat wij kinderen van God worden. Dat is nodig. En het is geweldig belangrijk dat in onze gedachten en ook in de prediking daar alle nadruk op gelegd wordt. Prediking die geen bekeringsprediking is, is geen schriftuurlijke prediking. Want Gods woord laat het duidelijk zien dat elke prediking dient op te roepen tot bekering en tot geloof. En Gods woord bindt het heel duidelijk op het hart van jonge mensen en van ouderen. Bekeert u met uw gehele hart. Dus die eerste bekering is dringend nodig, want wie niet bekeerd wordt, en wie die oproep tot bekering van zich afschudt en naast zich neerlegt, die komt straks voor eeuwig om. Maar laten we bij de nadruk op die eerste bekering toch alstublieft die dagelijkse bekering niet vergeten. Die bekering die er voortdurend dient te zijn in het leven van hen die de Heere kennen mogen. Er wordt in onze kringen nogal eens gezegd: eens bekeerd, altijd bekeerd. Dat is een uitdrukking die je goed uit kunt leggen. Namelijk, als God iemand bekeert, dan kan zo iemand nooit die bekering meer verliezen. Dan wordt hij zalig. Hoe donker ook zijn levensweg is, wat voor strijd hij ook mee moet maken, hoeveel twijfels hij ook in zijn hart voelt opkomen. Iemand die eens bekeerd is, die die eerste bekering kent, die blijft bekeerd. Dat is wel waar. Maar die uitdrukking wordt soms gebruikt, en dan wordt die misbruikt dus, om te zeggen: wel, als je maar bekeerd bent, dan komt het er verder eigenlijk niet meer zo op aan, want eens bekeerd is toch bekeerd. En je hebt mensen die menen dat ze bekeerd zijn, en misschien ook wel echt bekeerd zijn, ik weet het niet. En die, nadat ze geloven mogen dat de Heere in hun leven is begonnen, toch een heel slordig leven leiden. Nou, dat is tegen de schrift. Want de schrift zegt met name ook tegen mensen die de Heere kennen, dat ze die voortdurende bekering, die dagelijkse bekering, dringend nodig hebben. Dat mag u nooit vergeten. En het is juist in de rechterflank van de gereformeerde gezindte heel dringend nodig de vinger bij deze dingen te leggen. Want je kan het soms horen dat mensen zeggen: ja, ik geloof toch dat de Heer een goed werk in mijn leven begonnen is. Maar op het ogenblik is het zo donker. Nou, dat kan de praktijk zijn van het geestelijke leven, de dagen van de duisternis kunnen velen zijn. Maar het is een veeg teken, gemeente, als we het in onze duisternis kunnen uithouden. En dan een beetje steunen op wat er in het verleden gebeurd is. En donker en slordig en ingezonken voortleven. Wat doet u uzelf dan veel tekort? En wat doet u de Heere veel tekort? En dan zou het te midden van uw dierbare duisternissen wel eens dringend nodig kunnen zijn dat de Heere heel scherp laat horen. Bekeert u van uw vrome moedeloosheid en bekeert u van uw goddeloze duisternis waarin ge uzelf koestert en opbouwt. De doorgaande bekering, dringend nodig. Maar het andere gevaar is zo mogelijk nog groter. Want wie zuiver de eerste bekering preekt, ja, die zal toch bijna vanuit de schrift niet kunnen ontkomen aan een goede en gezonde nadruk op de dagelijkse bekering. Maar wie alleen de dagelijkse bekering preekt en de eerste bekering overslaat, die kan niet eens een goed woord over de dagelijkse bekering zeggen. Want die mist het fundament. En dat is zo erg wanneer je heel veel mensen en geschriften raadpleegt over de bekering. Zo in onze dagen. Ook uit het verleden. Dat als het gaat over de bekering, dat heel veel mensen zeggen van ja, natuurlijk, dagelijkse bekering is nodig. En dagelijkse bekering, dat wordt dan heel erg concreet en praktisch ingevuld. Nou, dat is goed. Er wordt gezegd, je moet niet te veel drinken. Je moet je bekeren van een zekere verslaving aan de drank. Je moet je bekeren van dingen die tegen de Bijbel en tegen het gebod van de Heere ingaan. Dat is nodig. Maar als je verder doorpraat over wat ze daar nu allemaal mee bedoelen, dan blijkt dat die bekering alleen maar een zogenaamde concrete dagelijkse bekering is. En dat die eerste bekering, die wedergeboorte, dat beslissende moment van het uit de dood tot het leven komen, dat dat weggemoffeld wordt of overgeslagen wordt. En daarom mag u altijd vragen als mensen het over bekering hebben, wat bedoelt u, hoe ziet u dat nou? Want er zijn heel wat mensen die denken wel, bekering, ja, dat is nodig. De Bijbel zegt, bekeert u. En dat zoeken ze in allerlei praktische zaken. En allerlei concrete dingen. Om hun leven op een hele voorbeeldige manier te gaan leiden. Maar wanneer het gaat over, ja, maar het hart moet vernieuwd worden. Gij moet wederom geboren worden. Er moet een eerste bekering plaatsvinden. Dan schuift men daarbij weg. En dan hoor je wel, ja, maar we zijn toch mensen die naar de kerk gaan. Ja, maar we zijn toch verbondskinderen. En dan wordt van daaruit de gedachte gekoesterd, wel, dan zit het met die eerste bekering dus wel goed. Of men wil er niet van weten en zegt, nou, het hoeft zo zwaar niet hoor. Al die nadruk op het innerlijk, al die nadruk op een ontdekkende prediking waarbij het hart met heel zijn zonde bestaan wordt blootgelegd en aan de kaak gesteld wordt wie we zijn voor de Heere. Dat maakt de mensen maar depressief en daar houd ik niet van. Concreet en praktisch die dagelijkse bekering. Gemeente, als het zo ligt, dat u met een beroep op het concrete en het praktische van de dagelijkse bekering de eerste bekering overslaat of wegmoffelt, dan bent u verkeerd. En het ergste is, als u in het gewone leven verkeerd bent, de verkeerde weg bent ingeslagen, dan kunt u nog omkeren. En dan is het nog goed te maken. Maar als u op deze weg, van een verkeerde opvatting over de waarachtige bekering blijft voordwalen. En u wordt niet van uw opvatting over de bekering bekeerd. Dan komt u voor eeuwig om. En op de dag der dagen is het niet meer goed te maken. Nooit meer. En vandaar dat het dringend noodzakelijk is om de vinger te leggen. Die eerste bekering is nodig. Zonder die eerste bekering kan er ook geen dagelijkse bekering zijn. Dan kunnen we wel over de dagelijkse bekering praten. Maar dan is het in principe, ik zeg het vanmorgen maar heel scherp, geen verschil tussen de goede werken van een heiden en de goede werken van een onbekeerde die naar de kerk gaat. Het heeft niets te maken met de waarachtige bekering. Laat dat duidelijk zijn. En daarom die eerste bekering is nodig. Maar die eerste bekering, zoals gezegd, die moet wel uitkomen in een voortdurende, in die dagelijkse bekering. En die dagelijkse bekering, laat ook dat duidelijk zijn. Die moet ook uitkomen in de praktijk van het leven. Die heeft inderdaad hele concrete kanten. Dat men zich niet moedwillig in gevaar mag begeven. Door als een wilde man te rijden in de auto. Dat men zich niet moedwillig in gevaar mag begeven. Door de zonde van de drank of noem maar op. Die bekering heeft praktische kanten. Maar het fundament moet wel goed zijn. Het fundament van die eerste bekering. Van die verandering van het hart. Van die wezenlijke bekering. Waardoor we uit de dood tot het leven komen. Ja, en dan zijn we eigenlijk al aangekomen, gemeente, bij de woordenbekering. We hebben gezien in de Bijbel komen er een heleboel uitdrukkingen voor, ook in onze vertaling. Maar als je de woorden voor bekering, zoals de Bijbel die kent, en met name in het Nieuwe Testament, die naar voren komen, dan komt er nog een aspect naar voren, wat we vanmorgen niet verzwijgen mogen. Naast eerste bekering en dagelijkse bekering, zeggen de woorden dit. Er zijn twee woorden in het Grieks voor bekering. Het eerste zegt, bekering is een verandering van het hart. En het tweede zegt, bekering is een verandering van de wandel, van het leven. Een ommekeer op de levensweg. En echte bekering is nu allebei. Bekering is een zaak van het hart in de eerste plaats. De Heere zegt ook in de Bijbel dat hij mensen een nieuw hart zal geven. Hun hart moet bekeerd worden. Hun binnenste moet veranderd worden. En wanneer het hart veranderd wordt, dan wordt ook de wandel veranderd. Dat betekent wanneer het hart veranderd wordt, dan heeft heel het leven dat gaat veranderen. En daarom is het ook belangrijk dat we vanmorgen met nadruk zeggen, echte bekering, waarachtige bekering, dat is een zaak van het hart en van het leven. Dat is een verandering die plaatsgrijpt in heel je bestaan. Niet alleen dus iets van het innerlijk, maar ook van je daden. Niet alleen iets van de daden, maar ook van het hart. Een volkomen verandering. En als de Heere dat in de Bijbel laat zien, dan hoor je vaak de woorden die je bijvoorbeeld bij Samuel nogal eens leest. Indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert. Echte bekering is een zaak van het ganse hart en van heel het leven. Dat is niet iets alleen maar van het innerlijk of niet een verandering van een bepaald gedragspatroon. Maar dat is een verandering van heel het hart en heel het leven met uw ganse hart. En de Bijbel waarschuwt er heel scherp tegen dat de bekering niet beperkt mag blijven tot een halfhartige omkeer. Er zijn in de Bijbel voorbeelden van mensen die zich maar ten halve bekeerden. Dat was dus geen echte bekering. Die God een beetje wilde dienen, maar ook de heidense afgoden nog wat vast wilde houden. God wat en de wereld wat. Dat is een soort bekering, maar geen ware bekering. U vindt het bijvoorbeeld bij Agab. Koning Agab heeft zich voor God verootmoedigd. Toen na die geschiedenis met de wijngaard van Naboth de profeet bij hem kwam en zei dat de oordelen van God over hem zouden komen. Nou, toen is koning Agab zo geschrokken dat Agab in zak en as ging en zich vernederde voor de Heere. En de Heere zegt dan zelfs tegen de profeet Elia: hebt gij wel gezien dat Agab zich vernederd heeft? En dan moet de profeet naar Agab toe en moet zeggen: wel, dat oordeel van God, dat zal niet tijdens zijn leven komen, maar zal onder zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen komen. Agab heeft zich vernederd. Het leek oprechte tranen van berouw. We zouden misschien gedacht hebben: nou, zou dat het teken zijn van de oprechte bekering? Maar het was geen oprechte bekering. Het was maar voor een moment. Agab had zijn Baal te lief. Hij bekeerde zich niet met zijn ganse hart. En zo ziet u dat de Bijbel dat heel nadrukkelijk zegt. Bekering is een zaak van het hart en van het leven. Een omkeer in het binnenste en in onze daden. Ja, zegt iemand, maar hoe komt dat dan? Dat hier staat in de Heidelberger Catechismus dat de waarachtige bekering in twee stukken bestaat. In de eerste plaats in de afsterving van de oude en in de tweede plaats in de opstanding van de nieuwe mens. Dat betekent toch dat wanneer je bekeerd wordt, dat er twee dingen in je zijn, twee mensen als het ware in je zijn, de oude mens en de nieuwe mens. En als er een oude mens is, dat is de zonde, en de nieuwe mens is, dat is de geestelijke mens, dan blijft er toch altijd nog zonde over. Dan heb je toch niet met je hele hart tot God bekeerd. Hoe is dat nu met elkaar te rijmen? Dat God zegt: bekeert u met uw ganse hart. Heel het leven moet veranderen. En dat de catechismus hier zegt: wel, in de bekering, dan blijft er altijd nog iets van de zonde en van het oude over, naast het nieuwe, naast het geestelijke. Wel, dat is een heel belangrijke vraag. Een vraag waar we ook proberen moeten op een eenvoudige manier een antwoord op te vinden. Laten we het heel eenvoudig proberen te houden. Die oude mens en die nieuwe mens. Wat is dat? Wel, u weet dat de Bijbel daarover spreekt. Paulus in zijn brieven stelt dat herhaaldelijk aan de orde. En wat die oude mens en die nieuwe mens is, is ook niet onduidelijk. Paulus noemt de oude mens soms het vlees. En de nieuwe mens noemt hij de geest. De oude mens, dat is de mens in zijn zonde. En wanneer iemand door genade een ander leven kent, dan komt daarnaast dat zondeleven, dat vleeselijke leven, het geestelijke leven, de nieuwe mens. Dus de oude mens zoekt de zonde. De nieuwe mens zoekt God en wil God vrezen en dienen. Zo staat die uitdrukking in de Bijbel aan ons uitgelegd. Maar vergeet nu één ding niet. Dat wanneer iemand onbekeerd is, dan is hij alleen maar oude mens. Want alleen wanneer je door de Heere bekeerd wordt, komt er bij die oude mens een nieuwe mens. Maar wanneer je onbekeerd bent, ben je oude mens. Je mag het ook zo zeggen: ben je de oude Adam. Want dat bedoelde Paulus eigenlijk met die woorden: de oude mens. De oude Adam. De mens als kind van Adam. De mens als zondaar. De mens als gevallene. Kijk, en die oude mens, die erfenis die wij van Adam hebben meegekregen, dat is een donkere erfenis. Dat tekent ons in ons zondig leven. In ons van God vervreemd zijn. En niets in ons leven vraagt er naar de Heer. Die oude mens zoekt God niet. Maar God roept tot bekering. En dat betekent dat die hele oude mens moet sterven. En dat die vernieuwd moet worden en een nieuwe mens moet worden. Maar hoe gebeurt dat nu? En dat is een belangrijk punt. Wanneer die oude mens bekeerd wordt, vernieuwd wordt, dan is het niet zo dat op het moment van de bekering al het oude voorbij is. En vanaf nu is die bekeerde man of vrouw, die bekeerde jongen of dat bekeerde meisje, is ineens helemaal nieuw geworden. Nee, zo is het niet. Wie vernieuwd wordt, die blijft nog oude mens. Dus wanneer iemand voor het eerst bekeerd wordt, wederom geboren wordt, dan gaat hij God zoeken, dan gaat hij God vrezen. Dat is de nieuwe mens. Maar hij blijft ook nog oude mens. En die oude mens en die nieuwe mens, die bestaan samen in zijn binnenste. En Paulus laat zo duidelijk zien, dat is een geweldige strijd zodra iemand tot bekering gekomen is. Hij gebruikt in de brief aan de Galaten woorden die aanduiden dat er een voortdurende oorlog is tussen de oude en de nieuwe mens. Tussen wat God erin gelegd heeft en tussen die zondige neigingen van het hart. Maar dit is nu bekering. Dat die oude mens in de weg van de dagelijkse bekering steeds meer gedood wordt. Steeds meer gaat sterven. En dat die nieuwe mens op gaat staan. Daar bedoelt onze catechismus mee, nieuwe krachten krijgt. Sterker wordt, krachtiger wordt, levendiger wordt. Dus die oude mens moet sterven. En die nieuwe mens moet meer en meer gaan leven. Dat is de bedoeling. En zo ziet u het. God vraagt de bekering van het hele hart. Maar wanneer iemand bekeerd wordt, dan verlangt hij ernaar om God met zijn hele hart te dienen en God met zijn hele hart te zoeken. Maar de praktijk wijst uit dat dat zoeken nog zo gehinderd wordt door die oude mens. En dat er dus voortdurende bekering nodig is. Om die oude mens meer te laten sterven. En die nieuwe mens meer te laten leven. Met andere woorden, hier in dit leven is niemand ooit afbekeerd. De bekering is er voortdurend nodig. Een mens is pas afbekeerd als hij sterft en eenmaal zonder zonde bij God mag zijn. Ziet u, daarom is die bekering een voortdurend iets. Omdat die zonde blijft, dat vlees, die oude mens die gedood moet worden. En zo ligt het met de bekering. En dan komt het dus heel belangrijk op ons af vanmorgen, wanneer het dus gaat om die oude en die nieuwe mens in de bekering. Dat betekent dat zodra iemand tot bekering komt, dat hij iets gaat merken van die oude en die nieuwe mens. Want ik heb gezegd dat je die bekering kun je aan bepaalde dingen herkennen. Nou, wanneer iemand tot bekering komt, dan is een van de dingen waaraan je kunt zien dat de bekering plaats gaat vinden en dat die bekering door gaat werken, is de oude en de nieuwe mens. Vroeger zeiden ze vaak, wanneer je tot bekering komt, dan word je een tweemens. Dat betekent, dan heb je dat oude leven en dat nieuwe. Het vlees en de geest. En die twee strijden met elkander. Vandaar dat het leven van de bekering een strijd is. Nee, ik zeg niet dat die strijd altijd even zwaar is. Er zijn ook momenten dat de Heere zijn kinderen laat uitrusten. Rust doet vinden in zijn woord, in zijn belofte, in het werk van de Heere Jezus Christus. Maar het leven van iemand die tot bekering komt, is toch vooral een strijd. En vandaar dat ook vroeger vaak tot jongere mensen of oudere mensen die tot bekering gekomen waren, gezegd werd: welkom in de strijd. Strijd. Strijd tegen wat? Strijd tegen allerlei dingen buiten je? Ja, dat ook. Strijd tegen de verzoekingen van de Satan. Strijd tegen allerlei verleidingen waar wij als jonge mensen en als ouderen middenin staan. En laten we het niet gering schatten in onze reclame-eeuw, wat voor verleidingen en verzoekingen er via de media en via advertenties en via allerlei berichten in kranten en bladen en op andere wijze op ons afkomen. Laten we dat niet gering achten. Maar die strijd is er toch vooral met die oude mens, met de zonde die van binnen zit, die diep zijn wortels geslagen heeft in onze ziel en in ons hart. Een strijd in mijn leden, zegt Paulus. En dat is een strijd, vergeet u dat niet, op leven en dood. Want onze catechismus zegt, in die strijd gaat het om het doden van de oude mens. En die oude mens die laat zich niet doden. Dat is nou het erge van de zonde en het erge van het geestelijk dood zijn. Wij denken daar vaak veel te oppervlakkig over. Wij zeggen, nou ja, zonde. En dan praten we over vergeving. En dat is goed. Maar vergeet u niet, die zonde is een geweldige macht. Dood in de zonde. Nou, dat betekent, die zonde is actief, die zonde die verzet zich, die zonde die bruist op tegen alles wat God is en tegen alles wat zijn woord is. Die zonde kolkt en kookt. Die zonde wil niet sterven. En daarom is er vaak zoveel strijd. Omdat de zonde in ons is zo springlevend is en niet sterven wil. En juist wanneer je de genade van God mag kennen en tot bekering kwam, dan komt de macht van die inwonende zonde naar boven. En dan moet die zonde eronder gebracht worden en dat kost strijd. Een strijd waarin je het soms dreigt te verliezen. En als je naar je eigen zwakke krachten kijkt, dan zeg je, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Want die zonden willen niet onder. Maar vergeet één ding niet. Dat bekering een werk is van de Heere. En dat Hij zijn volk tot bekering brengt. En dat Hij de genade van de bekering geeft. En dat Hij zijn kinderen ook in de strijd tegen de zonde, ook bij het doden van die oude Adam, van dat vleeselijke ik, dat Hij het is die ervoor instaat dat die oude mens toch zal sterven. En dat die nieuwe mens toch zal leven. Misschien zijn er vanmorgen mensen die de Heere vrezen, die zoveel last hebben van hun zonde, met kolkende gedachten de kerk binnenkwamen, of bij de dingen van de schrift niet konden komen omdat hun hart er zo ver van verwijderd was. En die zien in het licht van de prediking van vanmorgen, nieuwe bekering is nodig, doorgaande bekering. Waar vind ik het? Wel op dezelfde plaats waar u de eerste bekering vond, niet? En die eerste bekering, dat is genade alleen, zegt u. Ja, dat is genade alleen. Dat was een geschenk van de Heere. Nou, kracht om te strijden tegen de zonde. Om de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Die dagelijkse bekering, daar hebt u ook voortdurend de genade van God voor nodig. En die genade is te verkrijgen in Christus Jezus. Ho, wacht eens even, zegt u. Voor de bekering heb je de genade nodig? Waar staat dat in de Bijbel? Want ja, je hoort vandaag in de dag veel mensen zeggen, kijk, in de rechterflank van de gereformeerde gezinte wordt altijd gezegd dat bekering een gave van God is. Maar ik lees in mijn Bijbel nergens dat het een gave van God is. Ik lees in mijn Bijbel honderden keren bekeert u, bekeert u, bekeert u. Nou, ik weet nog goed in het begin van mijn studententijd in Leiden, dat in onze studentenvereniging dat een heel debat geweest is. Nou, daar staat toch bekeert u. En waar staat nou dat bekering een gave van God is? En ik weet ook nog wel dat ik daar behoorlijk door in de war geraakt ben toen. Maar het staat in de Bijbel. Heel nadrukkelijk. Ik zal niet alle teksten noemen, want het zijn er vele. Maar ze zijn er. Handelingen 5, u moet het maar eens doorlezen. Het antwoord van Petrus aan de Joodse raad. Dan staat er op een gegeven ogenblik dat God Jezus de Christus gegeven heeft tot een koning en tot een zaligmaker, opdat hij zou geven bekering en de vergeving van zonden. En in de tweede brief aan Timotheus, wanneer het gaat over de bekering van de heidenen, dan zegt Paulus dat er veel gebed mag zijn voor de heidenen, opdat God hen te eniger tijd zou geven de bekering. Met andere woorden, de bekering is wel degelijk een gave van God. Er staat ook, bekeert u. Maar er staat ook, bekering is gave. En hoe zit dat nu eigenlijk? Met die eisen, met die gaven. Ik heb het al eens meer gezegd, maar het is van belang om het te herhalen. Dat is een oud vraagstuk, gemeente, waar we echt vandaag aan de dag voor het eerst niet mee bezig zijn. Om één ding te noemen, u hebt in de tijd van de reformatie die geweldige Hollandse geleerde Desiderius Erasmus. Een heel tragisch figuur eigenlijk. Hij was een priesterkind. Een bastaard. Zijn moeder en zijn vader konden niet trouwen, want daar zat die gelofte achter van de priester dat hij niet mocht trouwen. Maar zijn vader woonde wel samen met een vrouw waarbij hij twee kinderen had. En een van die twee was Desiderius Erasmus. Ja, hij noemde zich Desiderius Erasmus. Schrijnend, want Desiderius betekent de gewenste en Erasmus betekent de beminde. Nou, hij was bij zijn geboorte helemaal niet gewenst. En helemaal niet bemind. Nou, die Desiderius Erasmus, de man van Rotterdam, die werd wereldberoemd. En hij had met zijn scherpe geest heel wat kritiek op de monniken en al die geestelijken in de Romeinse kerk van die dagen. Zodat Maarten Luther dacht, wel, Erasmus, dat is een man die bij ons behoort. En de Romeinse kerk keek met argusogen naar Erasmus. En op bevel van de paus werd hij telkens maar weer benaderd door allerlei gezanten. Erasmus, spreek je nu eens duidelijk uit en zeg nu eens dat je niet met Luther mee wilt. En Erasmus maar aarzelen en Erasmus maar weifelen. Een echte wetenschapsman niet. Hij durfde niet te kiezen. En uiteindelijk is hij zover gekomen dat hij een boek ging schrijven tegen Luther. En dat boek draagt de titel De Vrije Wil. En Erasmus ging met dat boek zo beginnen dat hij zei, wel, er staat in de Bijbel, bekeert u, en er staat in de Bijbel, zoekt het koninkrijk Gods. Nou, het is je reinste onzin als God iets van de mens zou vragen wat hij niet vervullen kan. Dus als God zegt, bekeert u, dan hebben wij een vrije wil om ons te bekeren. En als God zegt, zoekt het koninkrijk, dan hebben wij een vrije wil om het koninkrijk te zoeken. En dat boek, ja, dat was tegen Luther gericht. En Luther schreef binnen het jaar terug, dat was in die tijd snel. Met een nog veel groter boek. Over de knechtelijke wil. En dat boek wordt wel genoemd het handvest van de hervorming. Want Luther schreef, nu Erasmus ben je eigenlijk openbaar gekomen wat je wilt. En ik dank je Erasmus dat je me nu niet eens bezig gehouden hebt met allerlei beuzelingen als de aflaat en allerlei andere dingen. Maar dat je de kern van de zaak hebt aangeraakt, want hier gaat het om. Waarom eist God bekeert u? Kunnen wij dat zelf? Nee, zegt Luther. Dat kunnen we niet zelf. Hij zegt, en God heeft nooit bekering geëist van de mens, van de gevallen zondaar, omdat de Heere dacht dat de mens uit eigen kracht die eis zou kunnen vervullen. De Heere wist wel dat geen mens die eis vervullen kan uit eigen kracht. Waarom heeft God dan die eis gegeven? Wel opdat die eis op zijn hart gebonden wordt. Bekeert u met uw gehele hart. En opdat de mens onder die eis gaat buigen en zeggen, Heere, dat moet. U bent het waard dat ik mij met mijn hele hart bekeert. Maar nu zie ik dat ik mezelf niet kan bekeren. De mens moet met de eis tot bekering in de nood en in de schuld en in de onmogelijkheid komen. Opdat hij vanuit de onmogelijkheid en vanuit de schuld van zijn hart gaat bidden. O God, geef me de genade van de bekering. Dat hij Christus nodig gaat krijgen van wie de schriften zeggen. Deze geeft de bekering en de vergeving van zonde. Gemeente, dat is het hart van de reformatie. Niet het goedkope gepraat van Erasmus. Het is onzin als God iets van de mens zou eisen wat hij toch niet volbrengen kan. Want die redenering vertrapt de genade van God en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Maar het gaat om wat Luther aangaf in de knechtelijke wil. God eist opdat de mens onder de eisen zou leren kennen wie hij was. Mag ik het vragen, hebben we dat al? Leren zien hoe onbekeerd en onbekeerlijk we zijn. Hoe schuldig we zijn. Opdat we een middelaar nodig krijgen. Een gezondene van de Vader. Eén die ons alleen bekeren kan. Eén die ons alleen zalig maken kan. Dan gaan we geschonken geloof en geschonken bekering nodig krijgen. Dan gaan we bidden. Heere, ontferm u over ons. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, bekeer u mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En juist, zo wordt de Heere Jezus Christus nodig. En gaan we ook zien dat er bij hem zoveel schatten zijn. Zoveel gaven zijn die hij uit wil delen. Dat hij niet alleen de vergeving van zonde, maar ook de bekering wil schenken. Om niet aan arme verloren zondaren. Dat hij een volkomen verlosser wil zijn. En die verlossing biedt hij aan. Aan armen en aan ellendigen. En zo mogen we vanmorgen afsluiten met de oproep. Tot jongeren en tot ouderen, tot kinderen en tot de hoogbejaarden. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Gemeente, die eerste bekering en die dagelijkse bekering. We kunnen ze niet missen. En die eis van de bekering die ligt er en die wordt met alle klem en ernst op ons hart gelegd. Opdat we niet door zouden leven, door zouden slapen in de slaap van de zonde of van eigen gerechtigheid. Maar opdat we met de eisen van God in het stof zouden bukken, Heere, ontferm u mijner. En wat zou het een zegen zijn als er vanmorgen jongeren of ouderen zouden zijn hier in de kerk in Middelharnis. die nu zo met de oproep tot bekering en met de eisen van de levende God in de nood komen, dat ze de Heere gaan aanroepen. En dan zul je het ook ervaren. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wie voor het eerst en opnieuw deze God en deze Christus nodig heeft, tot bekering en tot vergeving, die zal het ook ervaren. Bij hem is raad, bij hem is hulp, want hij heeft Jezus Christus gegeven tot een vorst en zaligmaker om te geven bekering en vergeving der zonde. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij buigen ons neer voor u en zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook in deze morgen. We hebben in deze catechismusdienst stil mogen staan bij de bekering. En het is nog maar een inleiding geweest, maar er is toch veel in wat ons leven raakt. O God wil geven dat het ook ons hart mag raken. En dat wij mogen zien dat we die eerste en die dagelijkse bekering nodig hebben. Die bekering van heel ons leven. En dat wij in de eis van de bekering onze eigen onmacht en onze eigen schuld ontdekken. Om zo de gegeven bekering, het geschenk van genade van u te mogen ontvangen. Heere, werk dat in ons leven. Heb dank voor uw hulp. Ga met ons. Breng ons vanavond weer hier. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 119, vers 3, zingen we als slotzang. 119, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.